Welkom bij een podcast van TCM Loffer. En vandaag heb ik de gast Maartje Marijnissen. Welkom Maartje.
Dankjewel Owen. Leuk om hier te zijn.
Ja, en ik zag jou... Ja, wat zag ik eigenlijk? Volgens mij zag ik van jou een advertentie op Facebook. En dat jij bijscholingen hebt gegeven en ook gaat geven, of een opleiding kan ik het beter noemen, over kanker. En ja, dat trok mijn aandacht. Hè? Want ja, tegenwoordig, zoals jij ook schrijft op jouw site, niemand in de familie of zelf kanker gehad?
Nee, iedereen herkent het wel, denk ik, ja. Of in ieder geval nou in de familie. Er is bijna niemand meer, denk ik, die niemand kent die geen kanker heeft.
Nee, want hoezo ben jij op dat onderwerp gekomen?
Eigenlijk vanuit een hele vreemde hoek. Ik kom eigenlijk van origine uit de reclame. Ik heb bijna 20 jaar in een marketingfunctie gezeten. En in 2016 waren wij op vakantie, toevallig met mijn ouders. En mijn vader valt ineens neer. Wij dachten een epileptische aanval. En die bleek daar een hersentumor te hebben.
Oh jee.
Dus toen was het volle bak paniek. Wij wisten totaal niet wat er gebeurde. Hadden op dat moment ook het geluk gehad dat wij eigenlijk nooit een zieke in de familie hadden of in de directe omgeving. Dus dan ga je zo'n traject in, of wij zijn in ieder geval, mijn vader is toen zo'n traject ingegaan. En binnen 2,5 maand was hij overleden. Wow. En van een hele actieve 66-jarige man, die heel actief en ja, volop genoot van het leven. Ook geen overgewicht, helemaal niks. Gewoon een hele sportieve man, ineens weg.
En ook nooit hoofdpijn gehad of zo, of dat soort zaken?
Hij heeft wel van kind af aan al migraine gehad. Hmm. Had ook een drukke baan, dus veel uit eten, weet je, heel veel stress ervaren. Maar op dat moment, ja, stonden wij daarbij stil, totaal niet.
Nee.
En in zo'n in dat medische traject, daar werden wij zo ingezogen dat het was gewoon volledig wat het ziekenhuis zei. En dat gingen we doen, want niemand wist dat er überhaupt iets anders ook nog misschien wel daarnaast zou kunnen of anders zou kunnen of wat dan ook. Dus ja, weet je, dan is zo'n traject doorlopen en dan gaat dat een beetje inzinken. En voor mij was dat echt het ergste wat er ooit in mijn leven gebeurd is, want mijn vader was gewoon echt mijn alles. Toen dacht ik, wat is hier nou gebeurd? En hoe zit dit nou eigenlijk? Dus toen ben ik in eerste instantie heel erg de spirituele kant uitgegaan. Maar toen dacht ik, ja, weet je, dat staat ook weer te ver van wat ik wil. Ik wil echt mensen gaan helpen op dit gebied, op mensen met kanker. Ik ben allerlei boeken gaan lezen, allerlei informatie aangevraagd. En toen zei op een gegeven moment iemand tegen mij van, joh, waarom ga jij geen Chinese geneeskunde studeren? Toen zei ik, doe het eens normaal met die naalden, wat moet je daar nou mee? Want ja, ik was daar nooit mee in aanraking gekomen. En toen ben ik naar een open dag gegaan en dacht, wow, dit is het. Ik moet de basis gaan beginnen, maar dit is wel wat ik wil. Mm-hmm. Dus ik ben de studie gaan doen, acupunctuur gaan doen, ook meteen kruidengeneeskunde erbij gaan doen. En ik heb me volle bak gericht op het zorgen dat ik zo snel mogelijk een praktijk kon starten. Scriptie ook gedaan over oncologie. Ja, eigenlijk alle trainingen gedaan die een beetje zo wereldwijd te vinden zijn over acupunctuur of kruidengeneeskunde met kanker. En dit is mijn doel. Ik had zoiets van, weet je, de tijd die ik hierin steek, hebben mensen niet op het moment dat ze de diagnose krijgen.
Nee.
En dat wil ik graag delen.
Ja.
En dat is eigenlijk het doel geweest om dus wel in de praktijk echt specifiek te richten op mensen met kanker. Maar ook zeker om die kennis te delen. Want ja, het is er bijna niet in Nederland. Het wordt gewoon, ja, ik denk door heel het Sylvia Millekamp verhaal van 20 jaar geleden.
Ja.
Dat mensen daar gewoon ook een beetje bang voor zijn. In de complementaire zorg. En dat is eigenlijk heel jammer, want je kunt zo verschrikkelijk veel bijdragen.
Ja, ja. En is dat ook, want je hebt jouw praktijk heb je ook Buming genoemd. Heeft dat ook een speciale reden die daarmee in verband staat, hè, met wat je net
meer
vertelde?
Meer mijn eigen pad. Ik merkte gewoon heel erg dat als kind zijnde was ik heel erg invoelend, zeg maar, en heel spiritueel bezig, veel meer met mijn gevoel bezig. En op een gegeven moment word je wat ouder. Ik ben opgegroeid in een een aannemersfamilie met vier broers. Dus dan word je gewoon wat meer met je beide benen op de grond gezet. En dan wordt bij mij is er gewoon ingestampt van joh, zorg dat je nooit afhankelijk wordt van iemand. Dat je een goede studie hebt en dat je een goede baan hebt. Dus dan ga je heel erg ver van je basis af, zeg maar. Dus
ik je was niet de oudste zus. Je was niet de oudste zus.
Nee. Nee, en dat werd ook altijd gezegd tijdens mijn werk. Van ja, jij bent een beetje one of the guys. Ja, dat zegt wel iets over hoe je in het leven staat, ja. Zeg maar. Dus dat was een heel ver van mijn bedshow. En op een gegeven moment toen ik dacht, ja, dit is het gewoon niet. Ik werd gewoon, alles in mij zei gewoon, dit is jouw pad niet. Dit is niet waar jij hoort. En toen kwam ik inderdaad, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga mijn praktijk starten, Chinees, wat is nou mooi. En toen kwam ik bij Jan Schoen, kwam ik Booming tegen. En toen dacht ik, wauw, daar is het.
Ja.
En er was nog niemand in Nederland die dat weggezet had als praktijk. Nou, nee, dacht ik, ja, dit is gewoon van mij.
Ja, Booming.nl, Booming.com, alles gewoon binnen, Booming.org.
Ja, en het is dus lekker tweeledig. Enerzijds het voor mijn pad en anderzijds ook de hulp die je probeert te bieden bij, de ondersteuning die je probeert te bieden bij mensen die echt ernstig ziek zijn, zeg maar, om daar ook een... eventueel een kentering in te krijgen. Dus het is voor mij dubbelzinnig. Ja. En mensen die echt in het zakelijk leven zeggen... oh, jij dacht dat het booming business werd. Dus dat heb je ook nog.
Oh, ja,
dat kan ook nog.
Die kende ik nog niet. Nee. Misschien meteen een wat lastige vraag. Althans, ik vind dat voor mezelf ook een lastige vraag. Als iemand binnenkomt en die vraagt aan jou... van wat kan je nou precies met die acupunctuur en met die kruiden? Om je een voorzetje te geven, iets van 6 of 8 jaar geleden kwam bij de Academie Boji kwamen een aantal Chinese professoren tijdens een opleiding vertellen over kanker en hoe ze dat daar deden. En die werkten met hele hoog aantal grammen in hun formules. Ja. Daar werkten ze met name samen. Ja. Samen met de Westerse, maar ook wel eens zonder. En daar werd niet, zoals het op mij overgekomen is, daar werd niet heel ingewikkeld over gedaan.
Nee. Bij mij komt inderdaad iemand binnen en ik luister waar zijn vraag ligt. En ik tast af waar zijn behoefte ligt en waar die voor open staat. Kijk, want je hebt hele verschillende mensen die binnenkomen. En sommige mensen worden gestuurd door de oncoloog omdat ze gewoon maar niet van de neuropathie afkomen. Ja, dat is een redelijk directe vraag.
Ja.
Dan vraag ik in het intakegesprek wel van, joh, sta je open voor kruidenondersteuning of voeding? En dan heb ik redelijk snel door of iemand daar wel of niet voor open staat. Het is niet aan mij welke weg iemand kiest in zijn proces of in zijn ziekteproces of in zijn genezingsproces. Dus ik ga daar nooit iets verder over drammen. Op het moment dat mensen een meer algemene vraag hebben, dus of ze zijn uitbehandeld, of ze willen geen behandeling, dat komt natuurlijk ook gewoon voor. Dan gaan we samen kijken wat bij die mensen past. Kijk, ik kan wel net zoals de Moerman-therapie of de niet-toxische tumortherapie zeggen, ja, jij moet je voedingspatroon omgooien. Je moet geen suikers meer eten of weet ik het. Maar als dat niet haalbaar is voor mensen, dan zet je ze in een bepaald keurslijf wat zoveel frictie en zoveel stress gaat geven... Dat ik denk dat het juist averechts gaat werken, omdat juist die positieve mindset is zo belangrijk. Het door willen blijven gaan, dingen aan willen pakken, genieten. De kwaliteit van leven staat bij mij altijd voorop. En daar pas ik op aan wat bij die persoon past. En de ene keer is dat alleen acupunctuur. En dan heb je het echt over bestrijding van klachten op dat moment. Maar ja, ik geef ook heel vaak aan op het moment dat je het natuurlijk kunt ondersteunen met kruiden, paddenstoelen, werk ik ook heel veel mee. Ja, dan versterk je wel je gestel sneller in je herstel, maar ook om langer mogelijk, zo goed mogelijk door dat behandeltraject te komen.
Ja, maar dan ga je er in die zin dus vanuit van een westers behandeltraject, hè?
Negen van de tien, ze hebben dat wel, merk ik, hier in de praktijk.
Mm-hmm. En daar wil ik straks wel even nog gewoon dieper op ingaan. Hè? Ik zit voor mezelf zo te visualiseren dat er iemand bij mij in de praktijk binnenkomt. En die zegt, ik heb daar en daar last van. Hij heeft bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hij heeft gewoon lage koorts. Hij heeft nachtzweten, geen idee waar het allemaal vandaan komt. Hij heeft opgezwollen lymfeklieren. En hij heeft eventueel van die prikkels op de tong. Zeg maar gewoon, ik noem maar wat. En ik denk van, wow, wat speelt hier? Ik kan niet echt duidelijk een syndroom achterhalen wat er aan de grondslag ligt. Dan gaat er bij mij, of althans dat heb ik zo geleerd, gaat een rode vlag op.
Ja.
Hè, en ik zeg van, hey, ga eens even naar de huisarts. Hè, en, hè, want nou ja, hè, laat je daar even controleren. Op zich ook al lastig, moeilijk om te zeggen, maar in die zin wel de waarheid. Maar stel nu dat er dan iemand binnenkomt die zegt van, goh, ik heb de diagnose gehad, maar ik wens niet in een westers behandeltraject te worden opgenomen. En die kiest daar bewust voor.
Ja.
Dan schiet ik meteen terug, daar waar we het in de inleiding ook over hadden, naar dat Sylvia Millekamp verhaal. He, dat je dan op het moment dat je dat doet, dat je dan problemen kan krijgen. He, eventueel met media of dat soort dingen.
Ik ben daar op zich niet zo bang voor. Zolang jij nooit gaat zeggen dat je iemand kunt garanderen dat je ze kan genezen.
Nee.
Op het moment dat jij niet het woord genezing noemt, maar blijft bij het verhogen van kwaliteit van leven. Dan denk ik niet dat je iets verkeerd kan doet. Doen.
Nee. Want maak je dan ook een behandelovereenkomst? Althans, dat zijn dan dingen die bij mij in mijn hoofd naar boven komen. Dat je zegt
nee,
van,
nee. Nou ja, ik persoonlijk niet. Ik persoonlijk niet. Maar dat, weet je, ik garandeer mensen niks.
Nee.
Ik kan alleen maar aangeven, luister onderzoeken geven dit aan. Je kunt, ik haal sowieso wel altijd mijn middelen bij wel gerenommeerde partijen, zeg maar. Niet bij, ik noem maar even iets mientje, kruidentuintje om de hoek. Dat doe ik dus niet. Dus ik zorg altijd wel dat de spullen die ik laat bestellen of die ik bestel, dat die wel echt gedegen zijn, zeg maar, hoge kwaliteit zijn. En ja, en ik ben gewoon heel duidelijk tegen mensen dat ik kan niks garanderen. Ik kan ze alleen maar helpen te ondersteunen. Ik kan ze heel veel informatie geven.
Ja.
Ik stuur mensen ook wel eens door naar een niet-toxische tumorarts. Hè. Dat zijn natuurartsen die specifiek met kanker werken. Kankerpatiënten werken. Ik stuur mensen ook door naar een homeopaat. Als ik denk van, joh, misschien heb je die ondersteuning nodig. Ozontherapie, weet je, mijn advies of mijn informatieverstrekking gaat breder als alleen maar Chinese geneeskunde.
Mm-hmm. Ja.
En ik zelf kan aangeven, ik kan jou ondersteunen met acupunctuur, kruidengeneeskunde of paddenstoelen. En ja, daarin moet iemand zijn weg gaan vinden. Voeding, daar hebben we ook allerlei tips voor. Ja, maar ik ga nooit zeggen, dit houdt jou in leven. Dat kan ik niet zeggen.
Nee, of dit is het, of dit moet je absoluut doen. Het is altijd natuurlijk ook een eigen keus van de cliënt zelf. Hè? Natuurlijk om dat aangewezen pad. Maar het is een ding wat ik net noemde, een lastige vraag. Waar ik zelf ook altijd nog wel mee worstel. En meestal is het ook zo dat je inderdaad, wat je zegt, dat je mensen krijgt die al in een westers traject. En dan is het de ondersteunende rol.
Ja, ik heb ook nooit een oordeel, hè, over welk pad iemand kiest. Als iemand helemaal volledig gaat voor de reguliere zorg, weet je, dat hoort al bij die persoon. Als iemand zegt, nee, ik wil het volledig niet, hoort dat ook bij die persoon. Ik probeer daar geen mening in te geven. Soms wordt er ook wel eens gevraagd, wat zou jij doen in dit verhaal? Ik had, ja, weet je, dat is lastig, want ik sta niet in jouw schoenen.
Nee.
Dus ik ga dat ook niet doen, want ik ga me daar ook niet over uitlaten. Want dan kom je dus in zo'n
persoonlijke
situatie. Ja,
zitten,
en dan kom je ook in een situatie terecht dat je kunt zeggen, dat iemand kan zeggen, ja, maar jij zei dat. Dan denk ik, oh, daar moet ik heel ver vandaan blijven. Want dat blijft het lastige van dit onderwerp.
Ja. Ja, dat is, ja, er worden mensen beter, maar het gaat soms ook de andere kant op.
Ja.
En het is natuurlijk ook wel, denk ik, dat je heel bewust moet zijn dat die mensen op het moment dat ze zo'n traject bij jou instappen of de diagnose kanker hebben gehad, dat ze in een emotionele achtbaan terechtkomen.
Ja.
En dat je daar natuurlijk als therapeut ook heel goed rekening mee moet houden met hoeveel adviezen kan ze er nog bij hebben of diegene. Hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt absoluut. Ja.
Dus dat.
Maar goed, ze zijn er nog steeds hoor in de praktijk. De mensen, de wondertjes. Dat houdt mij ook vast om dit werk gewoon echt te blijven doen.
Ja.
Zonder dat heel hard van de daken te schreeuwen. Want dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, dat zijn echte wondertjes. En wat doen die mensen er allemaal nog meer naast? Maar er is heel veel mogelijk. Ja.
Ja. Nou kan ik me zo voorstellen dat jij, dan werk jij een aantal jaren al in de praktijk. En dan heb je cliënten die met deze misschien wel de zwaarste klacht binnenkomen die ik zo zou kunnen verzinnen. En dan als het beter gaat, dan is het wauw. Maar het kan ook zo zijn dat je iemand... Nou, je ziet dat die nagels geler worden, dat de huid geler wordt... en dat je iemands shen in de ogen ziet verminderen en dat jij...
Ja, mensen overlijden ook, ja.
En hoe ga je daarmee om?
Ja, hoe ga je daarmee om? Ik heb denk ik het geluk dat ik het redelijk los kan laten. Ik trek hier de deur van de praktijk dicht en ik ga mijn eigen ding weer doen.
Mm-hmm.
Maar dan moet je kunnen, ja. Ja, dan moet je kunnen. Er zijn mensen die overlijden zeker. Ja, en zie je inderdaad achteruit gaan. Ja, dat is heftig. En de ene keer is dat heftiger dan de andere keer, weet je. Het verschil tussen, ik heb pas geleden weer een jongen die uitgezaaide tilbalkanker, 24 jaar. Ja, dat is iets anders als een dame van 80, ik noem maar even iets. Ja, weet je, dat voelt ook anders. Daar ga je ook, daar ga je anders mee om, denk ik.
Ja.
Dat is wel de richting die ik gekozen heb. En als ik zie hoeveel waardering je krijgt van mensen, ook al heb je voor je gevoel nog niet eens zo heel veel gedaan, alleen dat luisterend oor en die ondersteuning en anders kijken, aandacht geven, hoeveel waardering dat je daarvan krijgt.
Ja.
Dat zorgt ervoor dat je toch hierin, ik gedij hier gewoon heel goed in. Ik vind het heel prettig.
Ja, ja. En als je... He, dan krijg je een cliënt binnen en die heeft gekozen voor een westerse therapie. Dat ga jij met acupunctuur en met kruiden ondersteunen.
Mm-hmm.
Geef jij dan bijvoorbeeld ook, stel dat iemand chemo heeft gehad of radiotherapie. Vertel je dan ook wat dat Chinees doet?
Ja, alleen als die persoon daarom vraagt. Ik merk dat ik regelmatig wel mensen heb die zeggen, wat doe je nou eigenlijk en waarom doe je dit? Mm-hmm. En dan denk ik, dan is dat helemaal leuk. Maar ik merk ook dat mensen heel veel dingen wel herkennen. Op het moment dat ik het over uitdroging van bloed heb. Hè, of minder de opname waardoor je bloedkwaliteit minder wordt. Ik probeer altijd een beetje slag te slaan tussen de Chinese manier van communiceren.
Ja.
En diagnosticeren versus hoe vertaal ik dit naar het Nederlands. Zeg ik dan ook altijd maar.
Mm-hmm.
En dan merk ik ook dat mensen dat snappen. Als ik zeg dat chemo of bestraling echt toxische hitte is. Waardoor jouw bloed uitdroogt. Waardoor je dus ook minder voeding naar je organen kan krijgen, dan, en die persoon komt dan ook toevallig met zo'n soort klacht, dan zeggen ze, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Dus ik probeer het altijd wel op die manier te vertalen en dan ook de slag te maken waarom dat ik dan dus iets adviseer of iets doe. En dan snappen ze het ook veel beter.
Ja.
Maar dat is niet voor iedereen. Weet je, sommigen komen hier liggen en die denken, joh, doe je ding, ik heb gehoord dat. Dus ik kom het wel ervaren. Oké, prima.
Ja.
Ook, ja. Ook goed, maar de meeste vinden het wel heel interessant. Omdat heel veel mensen gewoon het totaal niet kennen.
Nee, die Chinese geneeskunde niet, maar ook niks anders weten dan dat het een knobbel of een bobbel is waar zij last van hebben.
Nee, inderdaad.
Maar
goed, ik ben niet degene die gaat zeggen van, wist je dat een derde van de kanker vermeden had kunnen worden door? Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen.
Nee.
Dus dat ga ik niet uitleggen.
Nee.
Nee, dat heeft totaal geen zin meer. Nee, en het laatste wat je ook wil is dat je mensen het idee gaat geven dat ze het ook eigenlijk nog zelf gedaan hebben. Dus dat wil je natuurlijk helemaal niet.
Ja, want ze zitten natuurlijk ook in die emotionele achtbaan natuurlijk ook nog. Hè? Dus daar moet je, een sterke geest, wat je al zei, is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor het genezingsproces. Om daarmee, hoewel het ook wel een mogelijkheid kan zijn voor zelfreflectie.
Ja, maar dat is vaak een latere fase.
Maar
als ze een paar keer geweest zijn, dan staan mensen er al heel anders in.
Ja. Ja. Jij geeft een opleiding bij jouw Buming Academy.
Ja. En, ik was zo eigenwijs, Ik dacht, ik ga niet wachten.
Nee. En in een van jouw eerste lessen ga jij ook in op de TCM-visie. Hè? Van hoe ziet de traditionele Chinese geneeskunde... Hoe ziet hij het ontstaan van kanker?
Mm-hmm. Ja.
En wij hebben natuurlijk ook luisteraars die niet TCM gestudeerd hebben of die niet TCM studeren. Want wat is de Chinese visie?
De Chinese visie is eigenlijk een combinatie van verschillende factoren. Dus zowel lichamelijke factoren, dus je constitutie, maar ook je emoties waar je mee te maken hebt, omgevingsfactoren waar je mee te maken hebt, de voeding die je inneemt. En uiteindelijk kan dat ervoor zorgen dat je chi stagneert, hè, dus dat je doorstroming, lichamelijke energie stagneert. Wat kan zorgen voor slijmvorming, stase, dus bloedstase, dus echt ophoping. En dat allemaal bij elkaar, dus echt de ernstigste vormen van al die stagnatie en die verminderde doorstroming en die ophoping van alles, dat zorgt ervoor dat je kanker kunt ontwikkelen. Ik zelf denk ook nog dat er ergens iets misgaat in jouw nier-hart. As, zeg maar, de connectie. Want kankercellen die hebben geen aansturing meer nodig, hebben geen connectie meer met jou als persoon nodig. Die groeien zelf, die hebben eigenlijk niks meer om zich heen nodig. Dus een extreme groei, hè, dus hout eigenlijk. En zonder dat zij nog met jouw Shen bezig zijn, dat het überhaupt nog bij jou past. Dus ergens gaat er ook iets in jouw, in die hartnieras, die connectie met jouw ziel, met jouw Shen, gaat ook ergens nog iets mis. Want ja, die cellen gaan gewoon op eigen initiatief. Dus het is een combinatie van, je kunt niet zomaar zeggen je krijgt kanker omdat het alleen maar een ophoping is of een stagnatie is. Of een stase is. Ik denk dat het heel breed is.
Ja, ja. Ja, het is ook altijd de vraag of je dat met een cliënt helemaal uit gaat knopen, nee. Hè, terwijl die daar ligt. Want die ligt daar, help me, laat me ontspannen, laat me, wat jij al zei, hè, dat bloed weer sterk wordt en krachtig wordt. En dat je dat weer kan verlevendigen, laat ik het maar zo noemen.
Ja, dat klopt. En niet alles is in de juiste... niet alles is voor de fase waarin men hier komt. Wat ik net al zei, sommige mensen die zijn hier al meerdere keren geweest en die gaan op een gegeven moment, wanneer het rustiger wordt en wanneer ze zelf wat beter in de vel komen te zitten, dan gaan ze ook andere vragen stellen.
Ja.
Van joh, wat kan ik nou doen om dit misschien een volgende keer te voorkomen? Of ja, dan nog heb je geen garanties, maar
ja,
dan ga je wel andere gesprekken aan.
Ja, dus dan is het ook wel belangrijk om een band op te bouwen met je cliënt.
Ja, ik merk dat ik heel erg veel een band opbouw met mensen. Ja.
Ja.
Het is niet, ik kan ook nooit, ik loop nu zo dadelijk bijna tegen een wachtlijst aan en dat vind ik ontzettend vervelend. Want mijn man die zei, joh, je hebt er 2 behandelruimtes, waarom zet je er niemand naast of ga je 2 behandelingen tegelijk starten? Ja, maar zo werkt het niet.
Mm-hmm.
Mensen die hier komen, merk ik, die komen juist heel erg voor die connectie.
Ja.
Voor die relatie die je ermee opbouwt.
Mm.
Goed, we gaan het wel zien. Dus daarom hoop ik ook, daarom ook mijn kennisdeling, dat ik denk, joh, we moeten gewoon, dat moet niet, maar het zou zo fijn zijn als er meer mensen dit vak of deze discipline zouden willen doen.
Oppakken, ja. Ja, ja, vandaar ook TCM Lover, hè?
Ja, nou.
Hè? En dat meerdere mensen gaan doen en denken, oh, dat ga ik studeren en dat ga ik ook oppakken.
Ja.
En ik voel ook die vonk voel ik overslaan. Ja, ik vind dat op een wel mooie wat je zegt met die meerdere behandelkamers. Ik denk wel dat dat heel individueel is. Hè? Er zullen ook mensen kiezen, therapeuten kiezen voor die meerdere behandelkamers en zeggen van even tot jezelf komen, even in die stilte. Ja, ja, ik denk dat het inderdaad er iemand is, of dat het een eigen keuze is. Ik ga ook graag verbinding aan, omdat je ook, althans dat merk ik in mijn eigen praktijk, op het moment dat jij de naalden zet en je valt even in de stilte, dat soms opeens daarna iets komt, omdat ze even in die stilte zijn geweest.
Ja.
Dat vind ik altijd een heel opzienbarend mechanisme, dat zo kan ontstaan.
Ja, dat klopt. En het zal ook wel bij mezelf zitten, hoor. Maar het gevoel dat ik weg moet lopen bij iemand omdat er een andere cliënt zit, geeft mij heel veel onrust. Dan denk ik, oh ja, maar dan kan ik die persoon niet geven wat hij op dat moment misschien nodig heeft. Maar het is ook een manier van werken, wat jij zegt.
Ja, je moet kijken of bij je past. Ja. Ja, ik heb nog een tijdje bij het Klinisch Acupunctuurcentrum in Zwolle. Die werkte ook met neuropathie.
Hmm.
Dan werkte ze daar met name. En ja, dan kom je ook in een bedrijf en dan moest ik ook 2 mensen per uur behandelen.
Oh,
en
ja.
En dat heb ik ongeveer 1,5-2 jaar volgehouden. En toen was de klik gewoon weg. Met het bedrijf, om dat op die manier te doen. Ik merk gewoon dat ik beter functioneer. Met 1-op-1 en een uur en een kwartier ertussen. Dat is gewoon graag wat ik wil en wens. En dan, ja, tuurlijk.
Ja.
Als ik 5 kwartieren ertussen heb zitten, had ik ook meer kunnen verdienen. Maar ja, dat denk ik.
Ja, maar daar gaat het op een gegeven moment niet meer om. Nee, daar gaat het niet meer om. Als ik zie hoe ik in mijn vorig werk leef, want ik zeg altijd op mijn 40ste ben ik met vroeg pensioen gegaan. Maar dat komt omdat dit werk ook niet voelt als werk. Ik zie hoe ik in mijn werkende leven heb, hoeveel stress ik daar heb gehad om altijd maar te jakkeren en te jagen en altijd maar gewoon, joh, daarvoor heb ik dit ook niet gekozen. Als ik veel geld had willen verdienen, dan had ik dat gewoon lekker moeten blijven doen.
Ja.
Maar heel je intentie nu is heel anders.
Ja.
Ik bedoel, ik vind die verbinding veel belangrijker.
Ja. Ja, mee eens. Ik deel die. Maar ja, als je deze podcast luistert en het voelt veel anders, het is allemaal goed.
Ja.
Weet je, je kijkt gewoon wat bij jou past.
Klopt. Ik zag alleen wel bij de eerste groep acupuncturisten heeft nu mijn training gedaan. En wat ik heel erg leuk vond om te horen is, ik werk met kleine groepjes. Dat was ook mijn intentie, om het gewoon heel veilig en vertrouwd te maken. Maar dat kreeg ik dus ook terug, dat mensen het zo prettig vonden om juist die persoonlijke aandacht te hebben.
Ja.
En om juist met die kleine groepjes bezig te zijn, zodat mensen zichzelf veilig voelden om hun ervaring te delen. Mm. En dat is eigenlijk precies wat ik in de praktijk ook doe. En dat merkte ik dus in de training ook. Dan denk ik, oh, nou, misschien moet ik die richting dan maar gewoon aanhouden.
Ja, ja. Ja, mooi.
Past dat bij mij, denk ik.
Ja, ja. Hey, en nu hebben we toch dat linkje gemaakt naar je opleiding, hè, met die Buming Academy. Mm-hmm. Ik zou het ook in de show notes neerzetten. En jouw opleiding, die bestaat uit 6 dagen, las ik.
Ja. Ja, ik had in eerste instantie bedacht dat het 8 dagen werden, maar dat mensen zijn toch iets sneller dan dat ik ze had ingeschat. Nee, het gaat eigenlijk best goed. Ik had in eerste instantie dacht ik, joh, ik ga dit voor iedereen openzetten, ook al zijn het nog studenten acupunctuur. Alleen ik merkte wel naarmate dat proces van het schrijven van de opleiding, dat ik dacht, ja, maar dan wordt de variatie van een groep deelnemers wel heel erg complex. Want de ene is echt nog bezig in studiejaar 2 van de opleiding en de andere is al een paar jaar bezig met en die heeft al ervaring. Dus toen op een gegeven moment heb ik gedacht, nee, ik ga dit echt vanwege het onderwerp, ga ik gewoon zeggen, het is alleen maar gericht op acupuncturisten. Alleen dan merk je dus ook dat die iets sneller zijn met het oppakken. Je hoeft heel veel basisdingen natuurlijk niet meer uit te leggen.
Nee.
Dus ik heb nu inderdaad ingekocht na 6 dagen. Dat zijn dan wel 6 redelijk intensieve dagen. Maar ja, weet je krijgt gewoon mega veel informatie waar je gewoon op dat moment de volgende dag al mee aan de slag kunt.
Ja.
En dat is ook de insteek geweest van mijn training. Weet je, ik ben geen Chinese geneeskunde oeroe. Ik bedenk het niet allemaal zelf. Ik heb eigenlijk gewoon alle kennis en alle trainingen die er te vinden zijn, heb ik samengevat. En daar heb ik een compilatie van gemaakt.
Ja, en toch denk ik dat het wel van jezelf is geworden. Omdat jij die informatie allemaal in jou op hebt genomen.
Ja, oké, maar ik heb het niet verzonnen.
Maar wie heeft dat wel? En dat op een unieke manier aan jouw studenten doorgeeft. Dus het is in die zin is er wel weer wat nieuws ontstaan. Want dat is denk ik bij elke opleiding zo, want alles is er al.
Ja, je verzint het inderdaad niet zelf. Alleen er is zo verschrikkelijk veel te vinden. En ik denk dat het wel heel fijn is voor studenten om inderdaad nu gewoon tijdens een themadag alles vanuit al verschillende hoeken, alles bij elkaar te hebben.
Te horen.
Gewoon in een overzicht. Ja.
Ja, maar ik hoor jou net, denk dat 10 minuten geleden is, hoorde ik jou zelf aangeven. Van hé, ik denk dat er iets in die hartnieras, dat het hart niet meer communiceert. En dat is een heel interessant perspectief. Dan denk ik, dat is inderdaad wel heel mooi gezegd. Hè, dan kan er iets in de ziel zijn, hè, wat in de Jing-component van de nier zit. Hè, en dan de Shen, en als dat niet meer met elkaar communiceert, ja. Dat is, dan denk ik toch dat dat is van jou.
Ja, okay.
Bij deze, drukkere.
Nou, dank u.
Copyright erop, bam. Ja. Hey, maar die 6 dagen, hoe zijn die opgebouwd?
De eerste dag gaat echt. Voor mij vind ik dat een verplichte dag. En die heb ik genoemd de do's en don'ts van acupunctuur bij kanker. Omdat ik het prettig vind dat iedereen met dezelfde basis begint. En sommige dingen wil ik niet nog 10 keer uit willen leggen. Het feit, ik ben er gewoon echt van overtuigd dat als iemand een medisch traject ingaat, bijvoorbeeld, dat je geen leverpunten moet stimuleren. Iemand die flinke dosis chemo krijgt, die lever heeft het al zo verschrikkelijk zwaar. Dat is voor mij echt een basisvereiste. En ik weet dat dat niet overal zo is. Als je met acupuncturisten die met kankerpatiënten werken. Maar dat zijn voor mij basisdingen. Ik vind gewoon dat iedereen op hetzelfde niveau de kennis moet hebben. Dus daarom is dat altijd mijn stap 1.
Mag ik je daar een vraag over stellen? Want je zegt, ja goed, ik ga geen levenpunt nemen. En stel nu dat iemand die komt tijdens een chemotraject bij jou binnen. Mm-hmm. En die heeft dan een ernstige bloedleegte.
Mm-hmm.
En die is ook wat gestagneerd, ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Met levertiestagnatie, met bloedleegte. Dan zou jij niet zeggen, prik lever 3.
Nee, dan ga ik dat of kijken of ik dat bloed een beetje kan stimuleren of kan voeden via bijvoorbeeld de milt, ik noem maar even iets. Of dat ik via de dikke darm iets kan gaan doen. Koolblaas wil ik dan nog wel eens meenemen, maar ik blijf echt van die levermeridiaan blijf ik af, ja.
En is dat
probeer ik het op een andere manier te doen, ja.
En vanuit welk idee is dat? Vanuit welke...
Dat er komt zo verschrikkelijk veel toxiciteit van de medicatie af, van de chemo af. Dat die lever heeft heel veel moeite om dat op te nemen en te verwerken, zeg maar. En mijn idee achter daar is dat op het moment dat jij dan ook nog leverpunten gaat prikken, dus nog een keer een extra stimulans gaat geven. Op die lever, die heeft het al verschrikkelijk zwaar.
Ja.
En dan ga je hem nog een keer extra triggeren. Dat is mijn beleving daarvan.
Ja.
Dus ik wil hem best indirect benaderen. Maar nee, ik wacht eigenlijk altijd totdat het chemotraject voorbij is. Kijk, of in ieder geval een aantal dagen voorbij is. Als iemand, ik noem maar wat, op maandag een infuus heeft gehad met chemo. Dan ga ik niet op woensdag een leverpunt stimuleren.
Nee. Oké, interessante visie. Ja. Ja. Oké, gaan we naar dag 2.
Zo zijn er dus verschillende visies inderdaad.
dan mogen ze bij jou komen. Je gaat natuurlijk niet alles vertellen natuurlijk hier.
Nee, maar ja, ik weet ook dat de een daar wel achter staat en de ander niet. En van de andere kant denk ik, ja weet je, ik heb het ooit een keer meegekregen in een scholing. En dan wordt er gezegd, ja, hoe belangrijk zou dat zijn? Dan denk ik, ja, maar dan geloof je dus niet in je eigen behandeling of in je eigen theorieën.
Nee.
Als je dan denkt, het zal allemaal wel meevallen. Nee.
Ja, ik denk ook, ik kom een beetje op het gebied ook wel van intentie uit. Hè? Welke intentie jij hebt bij het zetten van de naald of bij je behandeling. Maar ik vind het ook wel weer, ik vind het wederom een hele interessante die je mij geeft. Om over na te denken en mee te nemen.
Ja. Nou goed, en de andere dagen gaan specifiek over veel voorkomende bijwerkingen waar mensen last van hebben. Dus er gaat een dag over spijsverteringsklachten. Er gaat een dag over emotionele klachten. Er gaat een dag over cognitieve klachten, chemobrein. Maar ook over extreme vermoeidheid. En dan heb je het dus niet over een beetje moe. Maar mensen hebben vaak te kampen echt aan chronisch echt extreem vermoeid zijn. Wat ook anders aanvoelt als een normale vermoeidheid. Er gaat een dag over pijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Neuropathie is een heel belangrijke die terugkomt. Ja, en zo af en toe wat voeding en wat belangrijke kruiden erbij. Zowel westerse als Chinese kruiden. En dan, dat maakt de opleiding. En dat maakt hem denk ik ook zo breed, want het is er op dit moment gewoon niet.
Nee. Het is natuurlijk ook, dat is een beetje ook de lijn van ons gesprek. Hè, waar dat in meerdere malen dat we dat besproken hebben. Het is natuurlijk ook een onderwerp. Ik weet nog wel dat ik vroeger, waar ik stage had gelopen, zei ik tegen... die therapeut van, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in depressiviteit. En toen kregen we daar een heel gesprek over. Want hij vond eigenlijk wel dat specialisatie handig kan zijn. Hè, omdat je dan... dan kan je echt alles inlezen zoals jij ook hebt gedaan. Dat je zegt, ik weet gewoon alles van... Ik heb mijn basis en daarnaast ga ik me verdiepen in één onderwerp. Maar toen zei hij ook tegen mij van, en pas op met depressiviteit. Want die mensen hebben wel een... het is zwaar om dat te doen als therapeut.
Ja. Maar bij mij is ook nog steeds 20% van mijn praktijk niet kankergerelateerd. Ja. Ik snap wel waar je naartoe gaat, maar ik merk wel heel erg dat mensen lezen dan op je site van jij bent specifiek met kanker bezig, dus zul je alle complexe ziektes wel kunnen of kunnen begrijpen. Dus ik krijg hier de meest vreemde auto-immuunziektes ook. Dat ik echt denk, hoe moet ik hier nog mee? Maar goed, ik duik daarin voor iedereen evenveel.
Ja.
Ik vind het een uitdaging om alle complexe gevallen op te pakken. En dat merk ik, dat trek je dan dus ook. Mijn nichtje is nu gediagnosticeerd met psoriasis. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Gluten. Ja. Ook zo'n ding. Ik denk, ja, daar kunnen ze reguleren ook niks mee. Ja, dat is dus voor mij meteen dat ik denk, zo, daar ga ik dus iets mee. Want daar moet iets mee. Daar moeten we iets mee kunnen. Ja, zo kom ik aan mijn onderwerpen.
De detective Maartje. Ja, als jullie deze podcast luisteren en je wil een opleiding doen, maar je wil niet bij de politie, word detective. Word TCM-detective. Om te achterhalen van wat speelt hier. Ja, het is een prachtig werkgebied. En ook studiegebied is het.
Ja. Je blijft echt bezig. Je bent nooit uitgeleerd. Nee.
Nee.
Ik denk, nee, dat kan gewoon niet.
Nee. Hey, je hebt net, zag ik, ook een aantal mensen, hè, die waren geslaagd voor jouw opleiding.
Ja.
Wanneer start jouw nieuwe?
September.
Zesdaagse.
Ik heb er, september start die weer en in januari start die weer. Dus ik wil hem 2 keer per jaar gaan geven. En dat komt eigenlijk omdat ik de groepen niet zo groot wil hebben.
Nee.
Dus maximaal 15, 16 deelnemers. Want ik wil die connectie met die mensen blijven houden. Dus ook niet online te volgen, helaas. Mensen zullen naar het zuiden van het land moeten komen.
Ja, oh, dat beantwoord je mijn volgende vraag.
Ja, en dat... ja, maar deze keer had ik een dame uit Noord-Friesland. Hey, dat is geen eind ook. Dus ja, als je het heel leuk vindt, dan kom je wel, denk ik dan maar.
Ja, is zo. Ja.
Dus ja.
Ja, en die data, hè, die mm-hmm. ik zat ook in mijn show notes, die kan ik vinden op jouw site.
Ja, die staan op mijn website. In principe is het om de 2 weken op een zaterdag.
Ja.
Ik had deze eerste editie, dacht ik, joh, ik doe het op een maandag, op een doordeweekse dag. Maar ik merk toch dat dat lastig is voor heel veel mensen. Dus ik denk dat het toch maar de zaterdag wordt. En, maar we gaan het zien, weet je. En als mensen andere voorstellen hebben, alles is bespreekbaar. Okay.
Ja. Hey, en die informatie die kunnen ze vinden op de site van jou, op de Buming Academy.nl, als ik het goed zeg uit mijn hoofd.
Ja, helemaal goed.
Daar kunnen ze het helemaal vinden. Ik zet het in de show notes. Hè, dus als je deze podcast luistert, dan zet ik de link erin. Daar kan je op klikken. En dan kom je op de Buming Academy uit, zodat je de informatie over de opleiding kan vinden. Maar ik zet ook even de link in van Maartje, haar praktijk zelf, mocht je dit luisteren. En met een bepaalde problematiek zitten. En ja, dat je zegt, ik zoek iemand met kennis. En dan kan je ook vinden waar Maartje zit.
Zeker, leuk.
Hey, ik heb nog 1 dingetje staan. En dat, ja, bij Owen is het net altijd, dan heb ik zo'n gesprek en ploep, dan plopt er weer wat op. Mm-hmm. Ik vind het aspect rode vlaggen altijd wel heel erg interessant. Wat zijn de rode vlaggen? Als iemand kanker heeft.
Voor mij? Als iemand al kanker heeft? Of als hij niet weet dat hij kanker heeft? Ja, er zijn natuurlijk niet. Ja.
Nou, laten we de eerste nemen. Als hij al kanker heeft, wat zou jij niet doen?
Wat zou ik sowieso niet doen? Je bedoelt in de acupunctuurbehandeling?
Ja, ja, nou ja, gewoon of dat je zegt van, wow, dit is niet voor mij.
Oh.
Of zeg van, nou, eerst maar naar een huisarts toe en kom daarna weer terug.
Dat
bij
sowieso,
mij.
Want je wil het gedoe gewoon niet hebben met de reguliere zorg. Maar wat zijn voor mijn rode vlaggen als iemand geel oogt? Gele oogwit, zeg maar. Gele huid.
Ja.
Dat zijn voor mij echt rode vlaggen, want dan gaat er echt iets mis met de lever en de gal.
Opblaas, ja.
Ja, ja. Wat zijn nog meer rode vlaggen? Ja, bijvoorbeeld als iemand hele zware oedeem heeft. Ga nooit prikken in die oedeemarm of oedeembeen. Dat is vaak een problemen. Maar dat zijn een beetje standaard. Daarom vind ik een rode vlag ook zo moeilijk. Heel veel zijn al standaard dat ik denk, joh, daar denk ik er over na. Maar ja.
Altijd in die zin altijd al zo vrij logisch. Ja, dat is ook altijd interessant. Ik had een paar maanden geleden gaf ik een bijscholing met een westers huisarts over pijn. Mm-hmm. En die gaf ook als rode vlag bij pijn, als de pijn ernstig was, gaf die ook nachtzweten. En toen dacht ik, die is ook wel heel lastig, hè? Zeg maar nachtzweten. Want dat is in de westerse geneeskunde, is dat dan, met hevig nachtzweten een rode vlag. Wij kijken naar, is die tong rood en is die gepeld of weinig beslag, die inleegde. Laten we eerst eens kijken wat we eraan kunnen doen.
Ja.
En dan zie je dat ook soms in die twee werelden, dat er toch nog wel wat...
Ja, nou, ik kijk sowieso altijd, bij mij is standaardvraag, welke medicijnen krijg je? En wat ik zelf altijd doe, is dat ik altijd, ik spreek dit altijd verkeerd uit, volgens mij is het Nou, ik noem het altijd farmaceutisch kompas, maar zo heet het niet. Ja. Farmaceutisch kompas. Ik weet het niet.
Ja, die kan je op de
Kun je opzoeken. Ja. Ik zoek altijd op wat de bijwerkingen zijn van een medicijn als ik het niet ken. En daar attendeer ik mensen wel op wanneer ze ook met een klacht komen die daaruit voort zou vloeien. Maar ik merk wel dat ik ben heel erg westers en Chinees bezig. Dat merk ik in alles.
Mm-hmm.
En ik volg daarin gewoon heel erg mijn intuïtie en mijn gevoel. Als ik denk, dat klopt hier iets niet, dan stuur ik mensen door. En noem je dat een rode vlag? Ja, ik weet het niet. Weet je, heel veel dingen doe je op intuïtie. Soms weet je gewoon, dat klopt hier gewoon iets niet.
Nee. Nee, en ik denk als je dat moment voelt, dat je denkt van, hé, waarom zou je dan niet de kennis van een collega, in dit geval een westers huidsarts,
ja. Maar ik denk ook niet dat het een beter is dan het ander. Het een hoeft niet. Je hoeft als acupuncturist of als TCM-therapeut niet te zeggen dat alle reguliere zorg slecht is.
Nee.
Dat is helemaal niet.
Nee, niet alle. Nee, wel veel.
Nee,
ja. Nee, even een grapje op het einde.
Je kunt ook niet zonder.
Dit knippen we eruit, dit knippen we eruit.
Nee, hoeft nee. Nee, hoor. Nee. Dat is een andere visie.
Ja.
Het zou fijn zijn als het gewoon wat meer samen zou kunnen. En dat er wat meer...
Er zijn ook steeds meer huisartsen die integratief gaan werken, weet je. En daardoor komt er steeds meer verbinding.
Ja, dat zou wel fijn zijn. Ik merk het wel bij met name de academische ziekenhuizen. Ik krijg steeds meer mensen die doorgestuurd worden door hun oncoloog of oncologische verpleegkundige.
Ja.
Maar dat is dus meer vanuit de academische ziekenhuizen. Ik denk ook omdat die er gewoon iets breder in staan. Ik weet het niet.
Ja, mooie ontwikkeling. En dat gebeurt ook alleen maar door mensen... Zoals jij, die dan eigenlijk rechtop gaan staan en ook in die specialisatie gaan zitten. In die moeilijke specialisatie gaan zitten.
Ja, ik weet nog heel goed dat in het begin zei mijn man, oh jij altijd en straks krijg je die vereniging tegen kwakzalverij en zeg je? En? Ja.
Wellicht sta je er al.
Ja, maar goed. Ja, weet je.
Ja.
Ik zeg niks wat niet
nog
kan,
meer reclame.
Denk ik maar. Dus, nog meer reclame, zo zie ik het dan ook,
Ik heb er wel wat collega's voorbij zien komen. Ja, ik kijk
aan de andere kant. Als daar tijd en energie in jou ingestoken wordt, dan zal het wel de moeite waard zijn, toch? Zo kun je
dat
zien.
Daarom. Ja, dat is zo. Hey Maartje, dank je heel hartelijk voor dit leuke gesprek.
Ja,
en mooi dat je dit dat je gestart bent.
Ja, ik hoop dat er heel veel mensen gaan volgen. Maar je kunt heel veel mooie dingen doen.
Ja, goed. Dankjewel.